We willen deze dienst aanvangen door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 92, het eerste vers. Laat ons den rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Heer, dat we ons in u verblijden. Het zij duchten stond vol zoetheid. Ons stelt uw gunst in het licht. Het zij ons de nacht bericht van uw trouw en goedheid. Psalm 92, vers 1. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in het tweede boek van Mozes, genaamd Exodus. Hoofdstuk 31, te beginnen bij vers 12. Vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Exodus 31, te beginnen bij vers 12. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Gij nu, spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Gij zult evenwel mijn sabbatten onderhouden, want dit is een teken tussen mij en tussen uw lieden bij uw geslachten, opdat men weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Onderhoud dan de sabbat, terwijl hij uw lieden heilig is. Wie hem ontheiligt, zal zekerlijk gedood worden. Want een ieder die op dezelfde dag enig werk doet, die ziel zal uitgeroeid worden uit het midden harer volken. 6 dagen zal men het werk doen, doch aan de 7e dag is de sabbat der rust, een heiligheid des Heren. Wie op de sabbatdag arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden. Dat dan de kinderen Israëls de sabbat houden, de sabbat onderhoudende in hun geslachten, tot een eeuwig verbond. Hij zal tussen mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn, terwijl de Heere in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt en op de 7e dag gerust en zich verkwikt heeft. En hij gaf aan Mozes, als hij met hem op de berg Sinaï te spreken geëindigd had, de 2 tafelen der getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger Gods.
Gemeente, zingen we verder van de 10 geboden des Heren, het 5e vers. Gedenkt en viert met vee en magen, de sabbat na 6-daagse vlijt. God schiep heelal in zoveel dagen en heeft de sabbat zich gewijd. We noemden nu de 10 geboden des Heren, het 5e vers. Gemeente, vanmiddag wil ik voor u met de hulp des Heren een preek lezen van wijlen dominee J. van Haren. En wij zijn gekomen bij zondag 38 en wij willen die zondagsafdeling ook samen lezen. Vraag 103. Wat gebiedt God in het 4e gebod? Antwoord. Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden en dat ik, inzonderheid op de Sabbat, dat is, op de rustdag tot de gemeente Gods naarstiglijk komen, om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken ruste, de Heere door zijn geest in mij werken laten, en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Gemeente, dan willen we nu verder zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste en ook het vijfde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe brandde mijn genegenheen om zeer een voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. En wat er verder volgt in het vijfde, we noemden nu Psalm 84, vers 1 en vers 5. Het gaat in deze zondagsafdeling over des Heren gebod betreffende de Sabbat. En dan bepalen wij u ten eerste bij de Sabbatdag, ten tweede bij de Sabbatsrust en ten derde bij de Sabbatsheiliging. Dus des Heren gebod betreffende de Sabbat, ten eerste de Sabbatsrust, ten eerste de Sabbatsdag, ten tweede de Sabbatsrust en ten derde de Sabbatsheiliging. Het woord Sabbat is een Hebreeuws woord dat ongeveer betekent ophouden, rusten van zijn arbeid. Vandaar dat onze vaderen in de catechismus zeggen dat ik, in zonderheid op de Sabbat, dat is, op de rustdag tot de gemeente Gods naarstig komen. Ze vertalen dus het woord Sabbat voor rustdag. En inderdaad, dat is een betere naam dan de naam zondag. Want de naam zondag is in feite een heidense naam. Maar het woord rustdag is bijbels. God heeft reeds voor de val de rustdag ingesteld. Hij heeft ons een voorbeeld van die rustdag gegeven. Want God heeft na 6 dagen gearbeid te hebben op de 7e dag gerust. Hij heeft die dag gezegend, hem geheiligd, hem apart gezet, hem onderscheiden van alle andere dagen der week, opdat bij uitnemendheid dat zijn dag zou zijn. Zo was het al voor de val. Adam was alle dagen aan God verbonden, ging elke dag in des Heren dienst op, vertelde elke dag des Heren lof. Maar toch, die ene dag, dat was een dag die in zeer bijzondere zin aan God en zijn dienst gewijd was. En dan is het zo dat God Adam zelf voorging, hem een voorbeeld gaf hoe hij die dag door moest brengen, hoe hij die dag besteden moest. Want op de 7e dag heeft God gerust, zijn scheppingswerk was klaargekomen. Maar het is niet zo dat hij ophield met werken. Hij ging ook voort, ook met het werk der voorzienigheid, de onderhouding, de medewerking, de regering. Christus heeft daarvan gezegd, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Dat woord heeft Christus gesproken toen hij ter verantwoording werd geroepen, omdat hij op de Sabbat een wonder had verricht. Een wonder van barmhartigheid. De Joden vervolgden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat durfde te verrichten. Dat was toch Sabbatschennis? Toen heeft hij zich beroepen op zijn Vader en zei, voorwaar zeg ik u, de Zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij den Vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de Zoon desgelijks. Het rusten is dus niet maar een ijdel niets doen geweest, nee. Op de 7e dag heeft God zich in het werk van zijn schepping verlustigd. Wij lezen in Genesis 2. Als nu God op de 7e dag volbracht had zijn werk, dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En zijn oog rustte met welgevallen op al wat hij tevoorschijn geroepen had. En zie, dat is ook het voorbeeld dat God aan de mens gaf, hoe hij die dag moest doorbrengen. Die dag behoefde hij zijn dagelijkse arbeid niet te verrichten. Maar die dag mocht hij zich in God verlustigen. Op een zeer bijzondere wijze, meer nog dan de andere dagen der week. Toen is de zonde gekomen, de zondeval. Maar God heeft die rustdag in stand gehouden. En dat is op zichzelf een zegen. Wij hebben na zoveel dagen ingespannen arbeid een dag van verademing nodig. Maar dan toch ook zo dat onze ziel mag ademen in de reine atmosfeer van de gemeenschapsgenieting met God door Christus. God heeft het zo gelaten. Tot in deze tijd is er nog een rustdag. Al is het dan ook dat wij niet meer de zevende dag als zodanig hebben, maar op de eerste dag der week rust mogen genieten. De sabbatisten klemmen zich aan de zaterdag vast. Het zijn dan ook echte letterknechten die niet verstaan de uitnemendheid van de nieuwtestamentische bedeling. Zij zien over het hoofd dat niemand minder dan de Heere van de Sabbat, die de eerste dag geheiligd heeft om van zorg ontslagen, hem te roemen die ons blijdschap geeft. Op de eerste dag der week stond hij op uit de doden. En waarom zouden we die eerste dag niet onderhouden, als tegelijkertijd zijnde een herinneringsdag aan de grote dag van Christus verrijzen is, de dag waarop hij de rust verwierf als de grote rustaanbrenger, de rust die er overblijft voor Gods volk. Welk een kostelijke sprake gaat er uit van de eerste dag der week. Adam moest eerst 6 dagen werken en op de 7e dag mocht hij rusten als het loon op zijn arbeid. Maar dat is onmogelijk geworden. Dat was een beeld van het werkverbond. Door de werken heen de rust verdienen. Dat is door de zonde niet meer mogelijk. Maar Christus heeft de zaligheid, de rust verworven en aangebracht. En als we nu door het geloof met hem verenigd mogen worden, zullen we door hem de ware rust genieten. De vrede met God die alle verstand te boven gaat en dan vloeien daaruit voort de goede werken als vruchten der dankbaarheid. Vroeger was het eerst werken en dan rust. Nu beginnen wij de week met rusten om dan te werken. En zo is het geestelijk ook. Eerst de rust genieten die Christus aanbracht en de werken volgen daarna. Zo is de eerste dag een dag van grote betekenis. En dan is het zo dat we die inzetting des Heren handhaven. Want ook in de 10 geboden is er iets ceremonieels, waaraan we ons niet hoeven vast te klemmen. En dat ceremoniële van het 4e gebod is het rusten op de 7e dag. Wij behoeven ons ook niet aan het oud-testamentische sabbatsheiliging te houden. Want in het Oude Testament was het zo dat men op de 7e dag zijn legerplaats niet mocht verlaten. Dat men geen vuur mocht ontsteken in zijn woning om daar de spijzen op te bereiden. Ja, in het Oude Testament was het zelfs zo dat iemand die op de Sabbat hout sprokkelde ter dood gebracht werd. Dat is het ceremoniële van het Oude Testament. Maar ook nu is het waar wat we samen gezongen hebben. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het blijft de dag die God aan zijn dienst gewijd en geheiligd heeft. En zeker, dan moeten en mogen we niet overdrijven. Wij moeten van de christelijke rustdag geen Joodse Sabbat maken. De Sabbat is gemaakt om de mens en niet de mens om de Sabbat. Ten tweede de sabbatsrust. Wat mag er wel en wat mag er niet op de sabbat? Oh, dat zouden we graag eens willen horen. We zouden graag een complete lijst willen horen van verboden, wat dus niet mag, en dan ook van de zaken die wel geoorloofd zijn. Geliefden, daar gaat de catechismus niet op in. Hij geeft de hoofdlijnen aan die geldig zijn door alle eeuwen heen. En dan komt het kort gezegd hierop neer dat wij geen werk mogen doen. We hebben te rusten van onze dagelijkse beslommeringen. Dat betreft echter niet de werken van noodzakelijkheid. Er zijn bepaalde werkzaamheden die ook op de Sabbat verricht mogen en moeten worden. Het zou zelfs goddeloos zijn als ze niet werden verricht. Goddeloos is het als men zondags het vee niet verzorgt. Goddeloos is het ook als we op de rustdag geen dokter laten komen, als dat nodig mocht zijn. Dat zijn werken der noodzakelijkheid. maar ons dagelijks werk hebben we na te laten. Dat wil dus zeggen, jonge mensen, dat je op zondag geen huiswerk mag maken voor school. Soms krijg ik wel eens de indruk dat dit toch gebeurt. Ouders, ziet u daarop toe? Kinderen, hoe durven jullie? Het vierde gebod zegt, dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd. Ook geen huiswerk maken dus. Op zondag mag je geen Frans leren of Engels. En heb je geen wiskunde te bestuderen of aardrijkskunde. Wat je wel op zondag mag doen, dat is je vragen leren voor de catechisatie. Dat mag wel. Dan ben je met Gods woord bezig. Dan mag je gerust doen. Wees maar met Gods woord bezig. Daar kun je nooit te veel mee bezig zijn. Daar is nu precies de rustdag voor, om met de dingen des Heren bezig te zijn. Dus je kunt nooit zeggen, ik heb er geen tijd voor gehad, ik had zoveel huiswerk. Zondags toch niet? In de middag en in de avond, wat een kostelijke tijd om juist dan met die dingen bezig te zijn. Maar ook met je catechisatievragen, met je catechisatielessen, dan mag je rustig op zondag doen. Dat is betamelijk huiswerk, maar verder niet je huiswerk voor school. Dat is iets voor door de week. En vanzelf, we gaan daar nu niet in de brede over spreken. Geen arbeid laten verrichten door een ander voor ons te laten werken. Wij mogen dus op zondag geen gebruik maken van een bus of van een trein of van openbare vervoersmiddelen. Kort gezegd, de rustdag is er niet voor ons vlees. Velen grijpen het woordje rust aan, niet waar? Op zondagmorgen kun je tenminste uitslapen. Het gebeurt onder ons ook. Ik vind dat allerdroevigst, heel verschrikkelijk als dat gebeurt. Is dat sabbatsheiliging? Heeft God daar de rustdag voor gegeven? Om op je bed te blijven liggen als er gepredikt wordt? Als het woord van God gebracht wordt om, als er een gezant van Christus wegen komt, je plaats leeg te laten? Waar ben je dan? O, uitslapen, het zal je niet meevallen om die lege plaats voor God te verantwoorden straks. De dag des Heren is er niet om in ledigheid voor te brengen. De catechismus gaat ons heel duidelijk dat voorhouden. Wat moet er gebeuren? Een heleboel. Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. In de kerk neemt het predikambt een hele grote plaats in. Ik zou haast zeggen de belangrijkste plaats. De prediking van het woord is het hart van de kerk, van de kerkdienst. De prediking gebruikt God tot uitbreiding van zijn hemels koninkrijk. Zo belangrijk is die prediking. Door de dwaasheid der prediking, want dat is toch een wonderlijk middel, daar staat een mens te praten. Maar door de dwaasheid der prediking wil God zijn koninkrijk uitbreiden. Het geloof werkt God altijd middelijk, niet rechtstreeks. Hij werkt niet buiten het woord om. Hij werkt het geloof niet buiten de prediking om. Hij schenkt het geloof door de prediking, via het hoofd, via het verstand, via het oor, het natuurlijk oor, komt het in het hart. Daar brengt Gods geest het. Gods knechten moeten zich inspannen om het in uw oor te brengen. Dat is een hele inspanning, want dat lukt niet altijd. Het predikambt is een gewichtig ambt. Gods knechten hebben de bazuin van het evangelie aan hun lippen te zetten en daarop te blazen. En dan dient het geluid helder en klaar te zijn. Zo wordt de gemeente gebouwd op het fundament der apostelen en der profeten. De prediking van Gods knechten dient dan ook een schriftuurlijke en een bevindelijke prediking te zijn. Niet een bevinding los van de schrift, los van de tekst, maar een bevinding die uit de tekst opkomt. Nee, niet zo dat men telkens dezelfde preek krijgt, alhoewel met een andere tekst. Er dient telkens een andere tekst gekozen te worden. Met een prediking vanuit die tekst, dan is elke preek verschillend. Vanzelf, dat kost studie, dat kost inspanning, waarover straks nog iets. Schriftuurlijk, maar ook bevindelijk. Dus niet alleen de schrift verklaren, zoals in veel kerken gebeurt. Voorwerpelijk zuiver, schone opmerkingen, prachtige exegese, maar niets voor het hart, alles voor het hoofd. Ook niet alleen bevinding, zoals we reeds zeiden, los van de schrift. Niet zomaar een bevindelijk praatje, niet maar een bekeringsweg. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat de prediker zei, ach mensen, ik heb wel niet de schrift verklaard, maar ik heb dan toch wel uw hart verklaard. Dat klinkt wel prachtig, maar het is onbijbels. En die prediker heeft niet beantwoord aan zijn roeping. Trouwens, hoe kan men het hart verklaren als men de schrift niet verklaart? De schrift moet het hart verklaren. De dominee moet het hart niet verklaren. Wat hebt u eraan of de dominee het heeft beleefd? En die vrouw en die man? Het gaat er maar over of het in de schrift verankerd is. Want alles wat niet naar de schrift is, zal geen dageraad hebben. Een schriftuurlijk bevindelijke prediking is ook ontdekkend. Een ontdekkende prediking is een afbrekende prediking. Die breekt alles van de mens af. Zo'n ontdekkende prediking is wel stichtelijk. Ik beweer niet dat u dan altijd naar huis gaat en zegt, wat ben ik gesticht vandaag? Maar stichten betekent opbouwen. Als u gebouwd wordt, moet u op een fundament gebouwd worden. En er is maar één fundament. En er is maar één naam onder de hemel gegeven. En niemand mag en kan een ander fundament leggen dan hetgeen gebouwd is. Op dat fundament moeten we gebouwd worden. Maar dan moeten we afgebroken, ondersteboven gehaald worden, alles wat buiten dat fundament ligt. Als dat gebeurt, gaat u misschien wel ontsticht naar huis. Want dan is dat prachtige gebouwtje van uw bekering in puin gevallen. Dan zit u tussen de brokstukken. Maar dan krijgt u toch dat fundament nodig. En dan bent u toch gesticht en dan wordt u toch gebouwd. Want dat bouwen is niet dat ik groter word. Ik moet afgebroken, maar Christus groter worden. Een zuivere prediking. Dat vereist ook gedurig gebed voor die kerkdienst of, anders gezegd, voor het predikambt. Voelt u hoe de Heidelberger zich uitdrukt? Het hart van de kerkdienst is het predikambt en dat moet onderhouden worden. Hoe moet dat onderhouden worden? Nou, er moet gepreekt worden. Daar is dus gebed voor nodig. Gedurig gebed vanuit het midden der gemeente. Gebed voor de predikers, want dat zijn ook maar mensen van gelijke beweging als alle andere mensen. Ze hebben het van zichzelf ook niet. Ze zijn ook blind in 's hemels wegen. Ze hebben ook een verduisterd verstand. Voor hen is de schrift ook een gesloten boek. Zij moeten ook ingeleid worden in de waarheid. Ook voor hen is het waar dat hun verstand verlicht moet worden. Zij hebben de bediening van Gods geest zo nodig. En daar wil God om gebeden worden. Natuurlijk, de bidder dient een biddend leven te hebben. Maar u moet hem niet alleen laten bidden. Er dienen bidders te zijn in de gemeente. Dat is betrachting van het vierde gebod. Als u nog eens een keer door uw knieën gaat en zegt, o God, gedenk uw knechten die weer gereed staan om uw woord te prediken. Geef ze de bediening van uw geest. Laat ze dienaars des woords mogen zijn. Dat is wat God in het vierde gebod vraagt, ja eist. En als u het nalaat, dan handelt u in strijd met dit gebod. En het wordt ervaren door Gods knechten, of er bidders zijn, of er gebeden wordt. Daar merken ze op zaterdag al, als ze in de studeerkamer zitten, of er gebed voor hen is. Hebt u gebeden vandaag, gisteren, van de week? Velen gaan uit gewoonte naar de kerk, zitten met hun armen over elkaar te luisteren, maar hebben daarna soms nog een heleboel kritiek. Hij was er niet bij. Hij kon er niet inkomen. Het was niets vandaag. Maar heb u de schuld wel eens bij uzelf gezocht? Heb u God wel eens gevraagd om de leiding van zijn geest voor de prediker? Hebt u hem goden bevolen? Een gedurig gebed is nodig of de Heere arbeiders wil uitstoten in zijn wijngaard. Want hij is de Heere des oogstes. Hij heeft gezegd, bid dan de Heere des oogstes. Dat hij arbeiders uitstootte in zijn oogst. Nog zoveel gemeenten zijn vakant. Dat de nood eens gevoeld werd. En dat dat aan Gods troon verbond. Gebed voor de kerkdienst. En dan wil ik er graag de ambtsdragers bij betrekken. Met name ook de ouderlingen. Want we hebben niet alleen behoefte aan predikanten, maar ik zou haast zeggen, we hebben nog meer behoefte aan door God geroepen ouderlingen. Want al is het dan dat er genade verheerlijkt is in het hart, alle begenadigde mensen zijn nog niet geroepen om ouderling te worden. Al hebben ze gaven, dat wil nog niet zeggen dat ze dan ouderling kunnen worden. Dat we daar ook eens aan zouden denken. Gebed voor de ouderlingen. Straks is er misschien wel één of meerdere lege plaatsen. Breng toch die nood in zonderheid als u geen vreemdeling van genade zijt voor Gods aangezicht. De kerkendienst moet onderhouden worden. Dat is betrachting van het vierde gebod. Dan hoort daar vanzelf ook bij de offervaardigheid. Dat een ieder geven naar vermogen. En dan weet u zelf wel of u dat doet. Als u het vergelijkt met de wereld, wat de wereld uitgeeft aan de dienst der zonde. Dan mogen wij toch wel een beetje meer uitgeven aan de dienst des Heren. Maar als er bekwame dienaren nodig zijn, moeten er ook scholen zijn. Vandaar dat het in één adem genoemd wordt. Predikambt en de scholen moeten onderhouden worden. Onze vaderen waren van één ding goed doordrongen, dat de Heere middelijk werkt. Ze hebben de scholen altijd hoog geacht, want als het hier over scholen gaat, bedoelen ze met name de theologische scholen. God maakt zijn knechten bekwaam, mede door studie. Velen heulen vandaag met de ook vandaag nog met de wederdopers. En dan zeggen ze, en dat klinkt heel indrukwekkend, dat klinkt heel vroom en zwaar. We hebben genoeg aan de school van de Heilige Geest. Als Gods knechten daar dan maar naartoe gaan, hebben ze verder geen onderwijs nodig. Weg met die domineesfabrieken. Dan vindt men het allerprachtigst als de prediker zonder enige opleiding, zonder enige studie, zonder een schets zelfs de preekstoel opkomt. En dat hij dan ineens een tekst krijgt en preekt. Kijk, dat is volgens hen de bediening van Gods geest. Dat is een geroepen knecht. En ik ontken beslist niet dat dit wel eens gebeuren kan. We hebben dat persoonlijk ook wel mogen ondervinden. Maar dat zijn uitzonderingen. Er rust geen zegen op als predikers geen werk maken van hun studie. Nee, het is niet zo dat je op een school kunt leren preken. Als dat zo was, een school waar je op zou kunnen preken, ging ik daar vandaag nog naartoe. Maar nee, zo'n school bestaat er niet. Maar er zijn scholen waar je regels kunt leren voor een schriftuurlijke exegese, een duidelijke uitleg van de schrift. Waar je regels kunt leren voor de catechiek, voor de dogmatiek en de oude talen niet te vergeten. Zodat wij Gods woord kunnen lezen in de taal waarin Gods woord geschreven is. Ook, dat is niet iets bijkomstigs. Onze vaderen hebben zich fel gekeerd tegen de wederdopers en tegen alle overgeestelijke mensen, want alle overgeestelijkheid is goddeloosheid. Zie onze zondagsafdeling, kerkendienst, predikambt en scholen moeten onderhouden worden. Nuchtere, zakelijke taal. Door de onderhouding van de kerkendienst en het predikambt kan de gemeente gesticht worden. Dat is volgens de taal van onze vaderen. Want wat krijgt men anders? Verhaaltjes en bevindelijke praatjes. En zeker, dat kost echt niet veel moeite hoor, om u een uur bezig te houden. En nog te stichten ook, door zware termen en rechtzinnige woorden. Dat maakt indruk, maar het is geen woordbediening. Want als men dan zo'n preek bekijkt, dan ben ik aan het woord. Maar het is niet Gods woord. En daarom is het onbetamelijk. Want ik heb hier niks te zeggen. Christus heeft hier wat te zeggen. God heeft hier wat te zeggen. En daar gebruikt hij mensen voor. Scholen. Daar horen goede, lagere scholen bij. Waar de kinderen onderwezen worden op de grondslag van Gods woord. Daar horen ook scholen bij voor het voortgezet onderwijs. En wat zijn we dan buitengewoon beweldadigd dat wij reformatorische scholen mogen hebben. Dat kunnen we niet genoeg waarderen. Dat kunnen we niet genoeg op prijs stellen. Gelukkig is dat het nut daarvan ingezien is en ingezien wordt. En ook de noodzakelijkheid ervan. Maar werkelijk, we hebben er ook voor het onderwijs aan die scholen gegeven bidders nodig. Denk erom. Als het aan de wereldling lag, ging die school vandaag nog dicht. En als het aan het ministerie lag, werd die deur vandaag nog gesloten. Maar ze kunnen niet doen wat ze willen. Ik heb u een geopende deur gegeven. En niemand kan die sluiten. Laat ze het maar proberen. De staatssecretaris en de minister met z'n allen. Niemand kan die sluiten. Het is uitgekomen tot op de huidige dag. En het zal bevestigd worden. Ook in de toekomst. En dat is niet dankzij ons. Maar omdat God de getrouwe is. En de almachtige. En toch. God schakelt de mens erbij in. En dan doe ik een beroep op u. Om te bidden voor de scholen. Voor de docenten. Voor de onderwijzers. Voor de onderwijzeressen. En vanzelf. Dan dienen er ook goede hogescholen te zijn. Goede opleidingsscholen. Het hoort er allemaal bij. Opdat de kerkdienst onderhouden wordt. En als er dan een kerkdienst is, dan moet u daar gebruik van maken. Inzonderheid op de Sabbat. Maar dan houdt ook in door de week. Vanzelf dan ook. Maar vooral op de dag des Heren. Dat is de rustdag. Dat is op de rustdag tot de gemeente Gods naastig komen. Is het door de week voor de liefhebbers? Dat is vast. Maar het is wel droevig als u niet bij die liefhebbers behoort. Want er zijn maar twee mogelijkheden. U hoort bij die liefhebbers of u hoort er niet bij. En als u er niet bij hoort, dan hoort u bij die haters, echt. Dat mogen scherp klinken, maar een tussenweg is er niet en ik weet het wel. Er kunnen bepaalde dingen te doen zijn, als op de kleine kinderen passen. Maar als u wegblijft, moet u tegen God kunnen zeggen waarom u weggebleven bent. En als u dat niet tegen de Heere durft te zeggen, dan hapert er wat. U moet eerlijk kunnen zeggen, Heere, ik kan echt niet. Ik ben wettig verhinderd en u weet ervan. Naarstig komen, hoeveelen blijven er dan niet onwettig thuis? Hoeveelen smokkelen er zondags niet vaak, 's middags of 's morgens? Wat is er weinig honger? Waarom naar de kerk? Om Gods woord te horen. Dat is prachtig gezegd. Wat konden onze vaderen het toch mooi zeggen. Om Gods woord te horen. Niet om een dominee te horen, nee. Om Gods woord te horen. En als u dan gaat om Gods woord te horen, dan blijft u niet weg als het preeklezen is. Dat is ook Gods woord. Niet zo aantrekkelijk misschien als het gelezen wordt, maar het is Gods woord. En als u honger hebt, dan blijft u niet thuis. Dan gaan we niet naar de kerk om een schone reden te horen. Dan gaan we niet naar de kerk om een geestelijk mens te bewonderen. Maar de beste preken zijn als de dominee wegvalt en niemand gezien wordt dan Jezus alleen. Het woord van God te horen en God de Heere openlijk aan te roepen. U dient biddend op te gaan. Biddend of het woord van God verklaard mag worden. Want u gaat Gods woord horen. Niet wat de dominee te vertellen heeft. Maar wat God door middel van die prediker te zeggen heeft. En dan zou u er graag wens mee doen op weg en reis naar de eeuwigheid. Gods woord. Is het wel eens Gods woord voor u geweest? Dan kunt u nooit vrijblijvend beluisteren. Gods woord, het is geen kleinigheid als u dat woord hoort. Want dan hoort u Gods stem. En als u Gods stem hoort, dan krijgt u dat woord lief. Dan zingt u, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, ook al wordt u er buiten gepreekt. Geen honing kon het gehemelte beter smaken. Om Gods woord te horen en de sacramenten te gebruiken. Woord en sacramenten horen bij elkaar. Het woord is op het oor gericht en de sacrament op het oog. Als het goed is, hebben ze dezelfde inhoud. Natuurlijk is er verschil tussen woord en sacramenten. Want het woord geldt allen, predik het evangelie, alle creaturen. Met name het sacrament van het heilig avondmaal is er voor de ware gelovigen. Want er is een groot verschil tussen het sacrament van de heilige doop en het sacrament van het heilig avondmaal. Het sacrament van de doop wijst naar de voorwerpelijke genade in Christus. Maar het sacrament van het avondmaal onderstreept de onderwerpelijke genade in de gelovigen. De doop spreekt van de genade Gods in Christus, die er zelfs voor mij is, zodat ik nooit hoef te zeggen, er is voor mij geen genade. Maar bij het sacrament van het avondmaal wordt verzegeld en bevestigd dat ik genade heb. En dat mag ik daar openlijk belijden. Voorwerpelijke en onderwerpelijke genade. De sacramenten moeten bediend worden op vaste tijden. Wanneer? Op de rustdag. Er staat inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag. Tot de gemeente Gods naarstiglijk komen om Gods woord te horen en de sacramenten te gebruiken. Sacramenten dus niet alleen het avondmaal. Er zijn gemeenten, daar houdt men zondags het avondmaal, maar men weigert te dopen. Welke argumenten er ook worden aangevoerd, het is strijdig met de leer van de catechismus. Onze vaderen zeiden het nuchter, zakelijk, kort en krachtig. Op de rustdag moet gedoopt worden. Het is erg als daar eigenmachtig van wordt afgeweken. Dan komt men dicht bij een eigenwillige godsdienst. En voorts, God de Heere openlijk aan te roepen. Daar moet u ook voor naar de kerk. Het gebed behoort tot het wezen van de kerkdienst. In de dagen van Set begon men publiekelijk de naam des Heeren aan te roepen. Daar had je de eerste kerkgang. We gaan niet naar de kerk om iemand te horen bidden. De dominee te horen bidden. En dan met ons hoofd op de bank te gaan liggen. Nee, maar om mee te bidden. Want de prediker mogen dan in de prediking de mond Gods zijn tot de gemeente. Maar zodra hij gaat bidden, is hij de mond van de gemeente tot God. Dan is het zo dat hij de noden van de gemeente namens de gemeente neerlegt voor Gods aangezicht. Dan is het dat alle privégebeden, alle particuliere gebeden bijeenkomen en als één machtige stroom opstijgen naar de hemel om zo samen bij monden van de prediker de zegen Gods af te smeken. Het is waar, het gebed van één rechtvaardige vermag veel. Hoeveel zal dan het gebed van vele rechtvaardigen vermogen? Wederom zeg ik u, indien er twee van u samen stemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Als dan gebeden mag worden om de geest der genade, opdat die de prediking levend maken en krachtig, dan kon heel de gemeente daar profijt van hebben. De sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen. Bedoeld is dus het openbare gebed en de armen christelijke handreiking te doen. Het gaat over de dienst der barmhartigheid. Vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet. Zijn er nog armen? Niet in die zin zoals het hier gebruikt wordt. Toch zijn er nog veel mensen in nood. Zo wordt er ook telkens een beroep gedaan op uw milddadigheid. Denk aan het deputaatschap bijzondere noden. Die noden zijn wereldwijd. Christelijke handreiking te doen is heel wat anders dan de milddadigheid van de wereld. En het is zich ook niet ervan afmaken met een fooitje. Maar christelijke handreiking is de milddadigheid van Christus betrachten. Het ware geven is vrucht van de bediening van Christus. En dat is zeker, als het hart open gaat, gaat de portemonnee ook open. En dan is het ook waar, dat God een vrij blijmoedige gever lief heeft. Maar zingen we nu eerst Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Psalm 119, vers 83. Ten derde de Sabbatsheiliging. Maar geliefden, er is nog meer. Namelijk de Sabbatsheiliging. Ten andere, dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte. De Heere door zijn geest in mij werken laten. En alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Wat moet er toch ontzaglijk veel gedaan worden op de Sabbat. Als we het goed bekijken, staat er niet één verbod, maar staan er een heleboel geboden. Dan legt God in het vierde gebod beslag op heel ons leven. Het is niet zo dat wij zes dagen ons eigen leven mogen leiden. De zes dagen de wereld dienen en één dag vroom moeten zijn. Want dat is een zondagse godsdienst. Maar zo'n dienst is één grote vloek. Want onze zondagse kerkgang, al gingen we 5 keer naar de kerk, maakt ons wereldse leven van door de week niet goed. De catechismus zegt, let wel, al de dagen mijns levens, dus maandags en ook dinsdags en zaterdags, al de dagen van mijn leven, van mijn boze werken rusten. Dat gebod voor de zondag is eigenlijk een gebod voor heel de week. We zouden het ook zo kunnen zeggen. Door de week wordt er vooral tegen dit vierde gebod, dat voor de rustdag bestemd is, gezondigd. Waar wordt het breken met de zonde, met de zondige werken gevonden? Het strijden tegen de zonde, het zich afkeren van de zonde, het zich verfoeien vanwege de zonde, het haten van de zonde. Dat is vrucht van genade. Als onze ogen geopend worden voor dat, wat nu eigenlijk in wezen van het wezen van de zonde is. Wanneer we zien op het God onterende karakter van de zonde. Als we dan bepaald worden bij de rampzalige gevolgen van de zonde. Om er maar enkele te noemen. De breuk met God. Het feit dat God zijn aangezicht verbergt. Dat we zijn gemeenschap missen. En zijn gunst derven. Dat baart droefheid en smart. Dat geeft droefheid naar God om der zonde wil. En dan kan het niet anders of de zonde wordt ons de dood. Dan komt er een andere levensgang. Een andere levenswandel. Ik weet wel hoe oud we ook mogen worden. Altijd maar door begeert het vlees tegen de geest. Het zal nooit anders worden zolang we op de aarde zijn. Gods kinderen hebben maar een klein beginsel van die ware gehoorzaamheid. Maar één ding is ook waar. Ze wensen gaarne volmaakt te zijn. En dat ze dat niet zijn, dat doet zichzelf voor God verfoeien. Dan gaan ze Paulus verstaan als hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Zal het toch een keer gebeuren? Ze hebben als ellendigen Christus nodig. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. En zo laten ze de Heere door zijn geest in hen werken. Zo laten ze de Heere in hun hart werken, geliefden. Het is zo'n opvallende zin. De Heere door zijn geest in mij werken laten. Weet u wat dat betekent? Dat we het ook tegen kunnen houden. Dat we de werking van die geest kunnen ophouden. Kunnen tegengaan. En dat doet een mens van nature. Als die geest klopt aan de deur van ons hart, ons oor daarvoor sluiten en hem buiten laten staan, zich niet laten gezeggen, onbekeerd blijven, dezelfde blijven, zich verzetten, dat is zonde tegen het vierde gebod. Maar het kan ook nog op een andere wijze. Als we genade hebben ontvangen en nochtans een zondige gang aanhouden in ons leven, dat weerhoudt de bediening van Gods geest. De zonde brengt altijd scheiding teweeg, ook al is er een begin van genade verheerlijkt. De zonde staat de werking van de geest in de weg en brengt scheiding tussen God en de ziel. Waar de Heilige Geest werkt, daar kan de zonde niet tieren. En waar de zonde tiert, daar kan de Heilige Geest niet wonen. Dus het strijden tegen de zonde in des Heeren kracht geeft een godzalig leven. Dat is een leven waarbij wij de Heeren door zijn geest in ons laten werken. En dan alzo op de wijze zoals hier uitgelegd is, de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. De Sabbatsrust wordt hier een beginsel gekend. Straks wordt die rust volmaakt genoten. Maar het begin is hier reeds. Gods kinderen leren iets van die rust genieten. Die er overblijft voor het volk van God. Ze leren de rust smaken. Die de grote rustaanbrenger Christus aanbracht. Door het geloof met hem verenigd. Mogen ze rusten. In dat volbrachte werk van Christus. Daar waar God zelf rust gevonden heeft. En dan wordt een zoete vrede door hen geproefd. En een zalige vreugde gesmaakt, geliefden. Het kennen van die rust is het hart van het Sabbatsgebod. Dan vangen we in dit leven de eeuwige Sabbat aan. O, wat zijn we toch traag. Wat moest ons hart meer naar Christus verlangen. Naar hem, wiens lust het was om te zijn in de dingen zijns vaders. Dat was zijn spijs, zijn eten en zijn drinken. Zouden we hem dan niet moeten benodigen, om hem te mogen toebehoren, om door hem die ware rust hier al te smaken, te ervaren dat de hitte van Gods gramschap geblust is, de toorn gestild is, en ons te verlaten op Christus volbrachte werk, want gewis, dan zal de rust die hier bij aanvang gekend wordt, ons met vreugde vervullen. Gods volk mag straks aan het einde van hun leven ingaan in die eeuwige rust. O, hoe gelukkig zijn ze die het moederhoofd neer mogen leggen om hem boven te aanschouwen, die hun een eeuwige blijdschap geeft. Van dat volk kan gezegd worden, zij zijn verlost, God heeft hen wel gedaan. Hun rust wordt dan nooit meer verstoord, want daar zal geen zonde meer en geen verklager der broederen meer zijn. Daar wordt de volmaakte gemeenschap met God gesmaakt en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Amen. Heere, dan hebt u gebracht aan het einde. En als dan deze dingen leven mogen, dan is er misschien wel een volk in ons midden dat eens uitroept, o Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen, dan is alles op deze aarde maar tijdelijk en voorbijgaand. Maar Heere, zoudt ge dan toch willen staven in die gemeenschap met u? Doe uw volk er toch naar staan, want er is maar één leven. En dat is het leven in die dierbare borg en middelaar. Zoudt ge toch willen geven dat uw volk ook uit het stof werd opgericht, uit de aarde aards en zeer verkleefd. Maar dat het zonde en schuld mocht worden. Want Heere, u komt uw volk te zoeken. Wil u toch geven dat ze u niet aan uw plaats zouden laten. Maar dat ze uit zouden gaan om te zien de koning in zijn schoonheid. Heere, wilt ge dan zo al onze zonden wegnemen van dit middaguur. Het woord zegenen. En wilt ge dan ook vanavond in ons midden zijn. Onze dominee, uw knecht, Heere, wil u hem alles geven wat hij nodig heeft. De bediening en de zalving van uw geest. En wil u dat aan hem geven, maar wil u die geest ook aan zijn woord paren, opdat het vruchten mag voortbrengen tot het eeuwige leven. Gedenk ook onze beide geliefde broeders. De een zal afscheid nemen, de ander in een ander ambt. Och Heer, het is een verwaardiging gebruikt te mogen worden in uw koninkrijk. Want het zijn ook maar gewoon mensen dat ze dat mochten beseffen. Maar dat ze ook zelf gedurig mee mochten eten van die evangelietafel. Heere, wilt ge dan vanavond in ons midden zijn en ieder gedenken, we vragen het van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we nu nog zingen. Psalm 17, het 8e vers. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Psalm 17, vers 8. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.